Gemeente, geliefden, het gebeuren van donderdag jongstleden heeft ons allen diep getroffen. En ik mag aannemen dat er ook medeleven bij u is. Het gebed voor allen die in diepe rouw zijn gekomen. Net over de 300 zijn zo uit het leven weggerukt. En we kunnen wel aannemen onder welke omstandigheden het gebeurd is. Bemanningsleden en alle passagiers. Het leven moeten beëindigen, jong en oud. We denken aan familieleden, bekenden en ook jongeren die hun mede vrienden of vriendinnen of klasgenoten nu voor altoos moeten missen. We betrekken vanzelf ook allen erbij die een andere nationaliteit hadden. Wij willen samen gaan zingen. En onder dat zingen moeten wij ook denken aan alle nabestaanden en anderen. Want wat we samen zullen zingen heeft ook betekenis voor hen. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk ge bij uw trouw aan David hebt gezworen. Voor zover het mogelijk is, willen we dat staande zingen. Onze hulp en onze verwachting is van die Heere die in het begin de hemel en de aarde uit niet voortbracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en nimmer laat varen het werk zijner handen. Amen. Geliefden, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen Psalm 84, het tweede vers. Zelfs vinden me zijn huis, o Heer, de zwaluw legt haar nest jongskens neer. Bij in het kunstig nest, bij uw altaren, 84:2. Nadat we ons gesteld hebben onder de tucht van Gods heilige wet, zingen we Psalm 119, vers 18. Doe mij op het pad van uw geboden treen. En daarna luisteren we naar Handelingen 10, de versen 30 tot en met 44. Dus naar de heilige wet 119, vers 18. En daarna Handelingen 10, vers 30 tot en met 44. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van een hetgeen dat in den hemel is, nog van hetgeen onder de aarde is, nog hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, doch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en wel uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet acht breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, dat iets van uw naaste is. Handelingen 10 vanaf vers 30. En Cornelius zeide: over 4 dagen was ik vastende tot deze uren toe. En ter 9e uren bad ik in mijn huis. En zie, een man stond voor mij in een blinkend kleed. En zeide Cornelius: uw gebed is verhoord en uw aalmoezen zijn voor God gedacht te worden. Zend naar Joppe en ontbied Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Deze ligt te huis in het huis van Simon de levendenbereider aan de zee, welke hier gekomen zijnde tot u spreken zal. Zo heb ik dan van stonden aan tot u gezonden, en gij hebt wel gedaan dat gij hier gekomen zijt. Wij zijn dan allen nu hier tegenwoordig voor God, om te horen al hetgeen u van God bevolen is. En Petrus de mond opendoende zeide: ik verneem in der waarheid dat God geen aanneming des persoons is. Maar in alle volken die in hem vreest en de gerechtigheid werkt hem aangenaam. Dit is het woord dat hij gezonden heeft, de kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus, deze is een Heere van allen. Gijlieden weet de zaak die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea, na de doop welke Johannes gepredikt heeft, belangende Jezus van Nazareth, hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, welke het land doorgegaan is, goeddoende en genezende, allen die van de duivel overweldigd waren, want God was met hem. En we zijn getuigen geweest van al hetgeen hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en het Jeruzalem, welke zij gedood hebben en hangende aan het hout. Deze heeft God opgewekt ten 3e dagen en gegeven dat hij openbaar zou worden. Niet al den volken, maar de getuigen die van God tevoren verkoren waren, ons namelijk die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden opgestaan was. En heeft ons geboden den volken te predigen en te betuigen dat hij is degene die van God verordineerd is tot een rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. Uitgangspunt is Handelingen 10, de versen 42 tot en met 44. En heeft ons geboden de volken te predigen en te betuigen dat hij is degene die van God verordineerd is tot een rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis al de profeten dat de iegelijk die in hem gelooft vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. Verenigen we ons in gemeenschappelijk gebed. Door uw onveranderlijke goedheid en trouw ten opzichte van ons, Heere, mogen wij allen weer hier zijn. We zijn de sprekende bewijzen van u. Laat bij ons leven en laat het ons gaan overheersen. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij hem gunsten wil bewijzen. En dat niet alleen voor dit leven, maar ook voor het toekomende leven. Want we zijn allen onderweg. En als we al dat laatste denken, onderweg, dan komt spreken voor de aandacht, ook in deze ogenblikken, wat er donderdag gebeurd is, honderden kilometers ver bij ons vandaan. Heren, het heeft in de eerste plaats de nabestaanden diep getroffen en het beheerst en blijft hun leven beheersen. Maar ook de bekende en ook ons eigen volksleven. 193 medelandgenoten uit het leven gerukt, op weg naar een bestemming, een onderscheiden bestemming. We behoeven dat u niet nader door te geven, maar ze hebben het niet mogen bereiken. Velen hebben afscheid genomen, wat een normale zaak is, en bijzonder in de vakantietijd. En het is een afscheid geworden voor eeuwig. Genadige God, in de allereerste plaats dragen wij de familie, de gezinsleden, de bekenden aan u op. U weet wat hen beheerst. Heere, laat er geen vragen komen ten aanzien van u. En laat de waaroms niet gaan leven. En waar nog het bidden en danken en kerkgang is, dat de deur niet wordt gesloten. Want het komt zo veelvuldig voor, Heere. Waarom dit en waarom komt dat niet anders? O, wilt u er nog in meekomen, genadige God? Laat het nog gebeuren wat we in onze tijd hier gehoord hebben. Dat er een dochter was toen vader begraven werd en vader ging naar huis. En zij kwam terecht in haar levensgemis en haar levensgemis ten opzichte van haar vader bleef leven. Maar ten aanzien van u werd vervuld en dat is een eeuwigheidsvervulling. En hoeveel malen hebben we dat al niet gehoord, Heere? En daarom vragen we van u, zou u in deze dag mee willen komen, opdat het tot zegen voor ons mag zijn? Want er gaat ook voor ons een sprake uit. Heere, wij vragen van u, laat ook uw recht en uw gerechtigheid schitteren. En al blijven er misschien vragen, geen juiste antwoorden, het komt eenmaal. Want God komt op zijn tijd en op zijn wijze. Hebben we het niet gezien in 1945? Dat een man die meende de wereld te veroveren. En men vindt zijn standplaats zelfs niet meer. Heere, u weet of we daarbij leven. Standplaats zelfs niet meer. Want niemand zal u kunnen beschuldigen. Bijzonder in de grote dag. Van onrechtvaardigheid. Maar een mens zal moeten buigen voor uw rechtvaardigheid. En u roemt uw goedertierenheid nog ten opzichte van een rechtvaardig oordeel. Wat over ons leven al lang had moeten voltrekken, Heere. Want er is geen seconde leven waarin gij uzelf kunt verheerlijken. Maar dat u nu zulke mensen wil dragen en nog laat onder de verkondiging van het woord, zodat we elkaar mogen ontmoeten, Heere, aan deze plaats, Heere. Kom vandaag mee, ja kom overal mee, Heere. O laat het eens een bijzondere dag zijn, niet alleen van bezinning, maar ook van waarachtige bekering. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, dat ook onze kinderen, onze jonge mensen, bij u terechtkomen en bij u aanhouden. We hebben het ook gehoord, Heere, dat er ook kinderen weg zijn. O genadige God, ze worden onder ons nog gespaard. Ze zijn in uw naam gedoopt, dat ze in uw naam mogen aanroepen. Want er staat geschreven en een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, die zal zalig worden, dat staat vast, al gaat het door strijd en door druk heen. Het gebeurt, het wordt gekend, want u bent een waarmaker van uw woord. Trouwe Heere, wil ons dan zo nabij zijn in deze dienst. In luisteren en in spreken, gedenk getrouwe God aan de familie die bij het open graf heeft gestaan van een geliefde moeder en oma. Gedenk ze naar uw welbehagen, getrouwe God, in alle opzichten en wil de vervuller zijn van het levensgemis. Trouwe Heere, wij zeggen ook uw naam dank dat zuster Noordijk weer uit het ziekenhuis mocht komen na een heupoperatie. Gedenk haar ook in alle opzichten. Gedenken aan broeder en zuster Erwin en Ida Born en hun kinderen. En die een tehuis in Afrika leiden en beheren. Ze zijn voor een aantal weken in ons land en mogen vandaag hier zijn, ook bij hun familieleden. Geef hun goede dagen, geef hun een goede tijd, genadige Heere. En dat zij gesterkt en toegerust, ook in geestelijk opzicht, weer het werk wat hun lief geworden is mogen voortzetten. En dat het nog mag zijn tot zegen van vele kinderen. Trouwe Heere, verhef zo het licht van uw aanschijn, ook over de hele gemeente, ook die reeds op vakantie zijn of gaan, dat ook het vakantiegaan niet een gesloten boek mag zijn voor Gods aangezicht, maar dat het leven een open boek mag zijn, van dag tot dag, gun dat uit genade aan ons allen tezamen. Wees ook met degenen die mee kunnen luisteren en ouderen die soms wegens de weersgesteldheid niet kunnen komen. Trouwe God, u gebruikt alle middelen, wil u ze vandaag dan nog zegenen. Help ook ons, genadige Heere, breng alles ordelijk voor de aandacht. En dat wij mogen denken en mogen spreken. Heere, maak het nog wel uit genade. En neem onze zonden en onze schulden genadiglijk weg. En zie ons aan in het volbrachte werk van Christus. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Onze tekst spreekt van kerkdienst in Caesarea. Ten eerste door de leiding des Heren. Een heilvolle prediking en een rijke vrucht. Kerkdienst in Caesarea. Door de leiding des Heren. Een heilvolle vrucht, prediking en een rijke vrucht. We gaan daarvan zingen. Uit Psalm 89 en daarvan nader het 9e en het 15e vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. En het 15e vers, ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Wanneer het gaat, geliefden, over de vraag, vertel me iets van een kerkdienst. Dan kunnen zelfs de kinderen daar iets van zeggen. Want naar de wil van de Heere zijn ook de kinderen aanwezig. En naar gelang onze leeftijd mag zijn, kunnen wij er meer iets van zeggen. De vormgeving, maar heel bijzonder ook het doel. Want men komt toch immers zomaar niet samen. Ja, je kunt toch ook niet een vergelijking trekken met een vereniging. Ik zeg niet dat dat niet gedaan wordt, maar het zou zeer schadelijk zijn voor de mens die zo denkt en zo leeft. Want al wordt, en dat is op zichzelf een goede zaak, een stuk uit de Bijbel gelezen, en wordt een gedeelte uit de Bijbel besproken, een goede zaak, zeiden we. We kunnen zelfs zeggen een geboden zaak, want de Heere Christus heeft al gezegd tegen zijn tijdgenoten: onderzoek de schriften, want dezelfde zijn het die van mij getuigen. Maar in een kerkdienst spreekt het ambt. En het ambt wat wij kennen en wat al zo vele eeuwen mag functioneren, ook in ons volksleven, is een gave van God. Want het is genomen uit het woord van God. En in het woord van de Heere worden we zo gewezen op de ambtelijke diensten, ja, zelfs op onderscheiden wijze, maar in alles spreekt de leiding van God, de wil van God. En weet u wat opvallend is? Dat hetgeen wat God wil, niet aan tijd gebonden is. Maar dat dat de eeuwen doorgaat. En nu kan de mens komen met vele veranderingen en aantrekkelijkheden. Gelijk we dat ook, ja, laten we maar eerlijk zijn, in onze kringen bemerken. Het gaat niet in de eerste plaats meer om de leer. Dus om wat God te zeggen heeft, maar het gaat om de sfeer. De sfeer doet het. En die moet het doen. En wordt men ten aanzien van de sfeer teleurgesteld, wel, dan zoekt men het elders. Maar laten we ons richten op wat de wil van God is. En in de wil van God spreekt zijn onuitsprekelijke liefde. Want de realisering, de verwerkelijking van de wil des Heren wordt onder mensen gezien. En het is zo opvallend wat er gebeurt na de uitstorting van de Heilige Geest. Er gaat in vervulling wat Petrus naar voren mocht brengen uit de profetie van Joël, dat God zijn geest zal uitstorten op alle vlees. Niet nationaal alleen, maar internationaal zal de Heere werken. Zijn machtige wonderen laten zien en horen en werken onder vlees. En het is opvallend, geliefden, dat er in het paradijs niet over vlees gesproken is. Daar ging het over de mens, het pronkjuweel van Gods schepping. En we hebben het op catechisatie al geleerd, dat de schepping Gods ten doel had dat de mens profeet, priester en koning zou zijn op aarde, ook in het dagelijkse leven onder het werk waartoe God de Heere hem had bestemd. Maar nu, door de zonde, is hij vlees geworden. En we weten uit de brief ook van Paulus wat dat inhoudt, vlees te zijn. Ja, daar staat zelf de scherpe uitdrukking. Godezijdank, daar is het niet bij gebleven. Maar laten we er niet overheen glijden. Ja, dat alle vlees verdoemelijk is voor Gods heilig aangezicht. Al mag er in zijn goedheid de algemene genade zijn. En we mogen die werking van die algemene genade tot op een dag van vandaag nog bemerken onder ons. Maar dat betekent niet dat de staat tussen God en ons, tussen ons en hem, in orde is. En die in dat vlees zijn, bedenken dat dat vlees is. Maar nu de Heilige Geest uitgestort op alle vlees. En God de Heere die middelijk werkt en die dat heel bijzonder laat zien in de zending van zijn Zoon. Want door de Zoon gaat verder wat er in Jesaja geschreven staat, dat het welbehagen des Heren door zijn hand, de hand van de middelaar, gelukkiglijk voortgaat. En dat constateren we nu ook. En in Handelingen 10, hele bekende geschiedenis, maar ik hoop dat het een sprekende geschiedenis is. En we moeten goed onthouden, geliefden, dat het aankomt op raakvlakken. Weet u wat een zegen is? En natuurlijk niet met die uitspraak de dominee naar zijn mond spreken, want daar koop je niks voor. Heeft ook geen enkele vrucht. Maar dat het wel eens naar voren mag komen. Tegen een ouderling of een oude diaken. Wat gehoord is, daar ben ik geen vreemdeling van. Wat houdt dat in, geliefden? Wat daar nu uit dat woord, hoort u het? Dus niet uit het denken van een mens zelf, maar uit het woord van de Heere naar voren komt. Daar mag ik iets wat van zeggen. Daarom zeiden de oude predikanten wel eens, mag er wel eens weerkank op de bergen zijn. En dat terecht. Nu, we worden meegenomen naar Caesarea, een hele bekende plaats, een beroemde plaats van stadhouders en zelfs Herodes heeft er geresideerd. En die plaats is Paulus niet onbekend gebleven en daar was ook een garnizoen. En wij worden gewezen op de Italiaanse Dat is uiteindelijk de Romeinse commandant Cornelius. Die van oorsprong ver van deze plaats afgeboren is. Maar instructies kreeg om zich te vestigen in Caesarea. En daar woonden Joden. En geliefden, als we het nu over de godsdienstige kant hebben, dan moeten we niet direct aankomen dragen met de fariseer en schriftgeleerde. Dan kan gebeuren dat we onszelf voorbij schieten. Daar waren ook Joden onder, waarvan gezegd kon worden, voorbeeldige mensen. Want we kennen toch de spreuk, woorden wekken, maar voorbeelden trekken. Dat is in het gezinsleven al het geval. En wel, Cornelius had een aangenaam karakter. En hij kende gemeenschap. Hij zorgde goed voor zijn personeel, dat staat allemaal beschreven. Ja, daar staat zelfs dat hij godvrezend was. Ja, dat is gekomen door het contact met Joden. En die hadden het over hun godsdienst, over hun godsgeloof, over hun Tora, over het Oud-Testamentisch geschrift. En daar had Cornelius oren voor. Hij ging er naar luisteren. Hij ging erover denken en hij werd op een gegeven moment een proseliet. Net als een Lydia die aan de oever van de rivier werd gezien. Zo had hij contact met de Joodse gemeenschap en heeft hij naar alle waarschijnlijkheid ook hun diensten wel meegemaakt. En hij ging bidden tot de enige waarachtige God. Hun zijn eigen goden, de Romeinse goden, had hij allemaal afgeschreven. En dan moet men niet gaan praten. We praten zo makkelijk en zeggen, oh, dat is allemaal tekort, domme, dat is allemaal tekort. Wie zegt dat? Wie zegt dat? Wie zegt dat een opvoeding tekort is? Wie zegt dat een school tekort is? Want lieve mensen, als ik om het zo maar eens te zeggen, ouderen als wij nu op de lagere school waren geweest, dan waren we nog alfabeten. We konden niet lezen en schrijven. Dus we moeten niet zeggen tekort, maar wat wil God gebruiken? Dat is het punt. Wat wil God gebruiken? En dat slijt uit, geliefden. Want we hopen daar vanavond nog wel op terug te komen. Niet om te beleren, maar om wel te onderwijzen uit het woord. Want de rust roest onder ons. We hebben genoeg aan ons eigen leven en aan ons eigen godsdienst. En als het erop aankomt, ja, dan weten we wat we zeggen moeten. En dan schuilen we weg in onze bunker. Maar God vernietigt al onze schuilplaatsen. En het is een weldaad als het in dit leven gebeurt. Maar laten we acht geven wat hier gebeurd is. Hij bleef bidden. En hij kreeg antwoord, en we weten welk antwoord van de hemel, met een opdracht. Ja, dat is opvallend. Ja, als de Heer nou je gebeden verhoort, en zelfs je aalmoezen, dus je leven van milddadigheid wil zegenen, Ja, dan heb je toch al genoeg. Weet u wat we nu bemerken bij die Cornelius? En dat is een fijngevoelige zaak. En ik hoop dat u het ook met mij verstaat. Wat God de Heere had gegeven en wat God de Heere had verhoord, dat dreef hem des te meer uit naar God, om God. Gelijk we lezen in het woord dat de droefheid naar God, en dan staat er eigenlijk om God, leidt tot waarachtige bekering. Weet u wat we bemerken bij Cornelius? Zijn leven werd gezegend. En de zegen van God dreef hem niet af van God, maar deed hem des te meer aanhouden bij God. Waarom? Is er voor hem vrede? Is er voor hem zaligheid? Want dat is zo vallend, geliefden. En daarom die bekende geschiedenis, die bevat zo ontzaglijk veel. U weet dat er een deputatie naar Petrus moet, waarom en waartoe. En dat die deputatie bestaat zeker uit een aantal militairen. En met die militairen heeft Cornelius gesproken. Waaruit concludeert u dat? Staat in het woord. Hij heeft de militairen geen instructie gegeven om alleen Petrus mee te nemen en te laten komen. Enigszins waarom? Omdat een gezicht ook hem verschenen is. En uiteindelijk werd het ook Petrus niet onbekend. U kent dat allemaal wel. Maar dan komen ze bij Petrus. En laat ik het nu zomaar eens zeggen. Petrus, je moet mee om onze commandant de woorden der zaligheid te laten horen. Dus dat heeft Cornelius gezegd tegen die militairen. Je moet Petrus vragen om mee te gaan, want ik wil luisteren naar de woorden der zaligheid. Want daar zie ik naar uit. En mag ik het dan zo eens even vertalen? Wat we aantreffen bij een Luther. Hoe ontmoet ik een genadig God? En nu kom ik bij u en mij. En daar hoef je geen 70 jaar voor te zijn. Maar dat kan in je jonge leven al naar voren komen. Hoe ontmoet ik een genadig God? Zou je een genadig God willen bezitten en willen kennen? En dan gebruik ik een woord wat jongeren verstaan, dan ben ik pas gelukkig. Ik mag veel hebben in een gezin leven en ik mag dit hebben en dat hebben, maar wie God de Heere bezit, is de gelukkigste op de wereld. En dat niet in de eerste plaats voor de toekomst, maar voor nu, voor het heden. En dat het goed is tussen God en mij. Gelijk een moeder wel eens komt tot het kind wat veel gedaan heeft. Ja, zelfs iets ingrijpend. Maar wat vervuld is met berouw. En die berouw ook toont. En waar ons breekt dat kind zich uit. Dat het weer goed mag zijn. Goed mag zijn. Tussen moeder en het kind. En al kan het kind niets zeggen. Maar de houding bij de moeder zegt veel. En die enkele aai. Of die enkele kus van die moeder. Onvergetelijk. Het is goed. En dan kan een moeder soms zeggen en zelfs ook een vader. En ga nu maar slapen hoor. Het is goed. Lieve mensen. Als zo God vaderlijk komt. En vaderlijk spreekt. Dat is niet te verwoorden. Maar dat is een zalige beleving. Kijk naar de intentie daarvan. Wil Cornelius iets van horen. En daarom Petrus. Je moet met ons mee. Want hij staat klaar om te luisteren naar de woorden der zaligheid van God, die middelijk worden doorgegeven. Want Petrus mag zijn de dienstknecht van God. En dan weten we hoe de ontmoeting plaatsvond. Dan heeft hij de verschillende uitgenodigd. Ja. Dat is ook opvallend. Hij kent Petrus niet. Hij heeft ook niets van Petrus gehoord. Communicatiemiddelen waren er niet. Nee. Niets. Maar geliefden, en nu zeg ik iets wat niet door een ieder en eens verstaan en beseft wordt. Maar men heeft grote, goede gedachten van God. Als God het over een persoon heeft, dan is het God. Dan is het geen bedrieger. Maar dan is het een onderwijzer. Dan is het geen postbode. Maar dan is het een gids. Dan is het een man die op de theologische school van God in de allereerste plaats is gekomen. En die van Gods wegen een roeping heeft om het woord door te geven. Die overtuiging ging bij hem leven ten aanzien van een onbekend persoon. En daarom nodigt hij deze en gene uit. En het is toch wel een afstand van een aantal kilometers, een paar dagen. En dan komt Petrus. En dan zegt hij zo tegen Petrus, en wij zijn u aanwezig om naar u te horen wat u te zeggen heeft. Nee, om te horen wat God u bevolen heeft. Dus de opdracht van God moet je ontvouwen, moet je verklaren, verduidelijken en toepassen. Hoort u weer, geliefden, het woord horen? luisteren. En daarom ouderen laten we met onze kinderen en kleinkinderen en wie ook ze zijn, dat we zeggen we komen in de kerk om te luisteren. Te luisteren wat God heeft te zeggen. En dat is geen verhaaltje. Maar dat raakt onze ziel en onze zaligheid. En dat heeft ook betrekking tot dit leven en voor dit leven. Wat God u bevolen heeft. En dan gaat hij prediken. En wat hij gaat prediken, daar willen we eerst van zingen. Uit Psalm 103 vers 2. Looft hem, die al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. 103 vers 2. Het sluit zo in elkaar. Militairen zeggen tegen Petrus, kom mee, want Cornelius zou de woorden der zaligheid willen horen. En Cornelius zei zelf wat God u bevolen heeft. Dat sluit. Want Jezus Christus, die is toch de inhoud van de zaligheid. Ja, er is geen zaligheid buiten hem. Gelijk diezelfde Petrus in Jeruzalem heeft gezegd, want er is maar één naam de mensen gegeven. Namelijk de naam Jezus Christus, door welke wij moeten zalig worden. En dan is het volkomen terecht dat hij in de eerste plaats wijst op wat er gebeurd is en wat over de grenzen zelfs bekend is geworden, dat Jezus Christus geleefd heeft. En ieder spreekt over hem op zijn wijze, maar er zullen er ook geweest zijn die de waarheid naar voren brachten, en die waren er. En bijzonder zijn discipelen. Daarom is het zo opvallend, lees het thuis nog maar eens met aandacht na, dat als Petrus gaat spreken, dan heeft hij het over de zalving van Jezus en met welke kracht hij bedeeld was en wat er bleek in zijn leven, goeddoende en genezende allen, en dat God met hem was. En dan zegt hij zo, en wij zijn getuigen van al hetgeen wat hij gedaan heeft in het Joodse land en te Jeruzalem. Oog en oorgetuigen, mijn medebroeders, we hebben hem van stap tot stap gevolgd. En alles wat hij uitsprak hebben wij gehoord en wat hij deed hebben wij gezien. En dat hij gedood is, hangend aan het hout. Maar God heeft hem op de derde dag opgewekt. En dat hij openbaar zou worden. En dat niet onder het volk, maar onder degene die God verkoren heeft. Die God verkoren heeft. En daar behoort hij bij. En dat heeft niet alleen betrekking op zijn persoonlijk, maar ook bijzonder in dit verband op zijn ambtelijk leven. God heeft het gewild dat hij ambtsdrager God zou worden met de vrienden waar hij al op gewezen heeft, namelijk de getuigen. En we hebben met hem gegeten en gedronken. Dus geen fabel gelijk hij later zegt, maar een realiteit. Tijd verkondig ik u, een zaligheid, en heeft ons geboden de volken te prediken en door te geven binnen de grenzen van Israël en daar ook daarbuiten. Daarom wordt er gesproken over de volken. Want er is geen aanneming van de persoon. Petrus heeft dat duidelijk gezien. En door de verklaring van dat laken en wat hij in het huis van Cornelius ontdekt, is hij volkomen genezen. Genezen hiervan, en laten we het zomaar zeggen, genezen van het feit, wel, God werkt alleen maar in mijn kring of in mijn kerk en niet daarbuiten. Prediken, proclameren. Als ambassadeurs zijn ze de wereld ingezonden. En dat te betuigen dat men komt bij de rechterstoel vanmiddag. Hopen we daar ook in een bepaald verband nog wel aandacht aan te besteden als hier staat, tot een rechter van levenden en doden. Deze, en dan wordt onderstreept het Oude Testament. Want we kunnen wel zeggen dat er heel wat waren die hadden alleen maar gehoord van het Oude Testament, want het Nieuwe Testament was er nog niet op schrift, om het zo te zeggen. Heel wat zaken en bijzondere wat het leven en het werk van Jezus betreft, was onder het volk bekend geworden. En daarom altijd terug naar de grond. En daarom de grond van het heil in Christus ligt vast en geopenbaard in het Oude Testament. Daarom is dat Oude Testament voor ons van betekenis. Want welke profetieën horen we niet aangaande het leven van Jezus vanaf het begin tot aan zijn hemelvaart. Denk aan Jesaja. En daarom staat er, deze geven getuigenis. Dus niet, ze hebben het over hem, maar getuigenis. Dus wat al die profeten, en die waren inmiddels bekend geworden. En welke waardering hadden de Joden niet voor de profeten. Maar God de Heere benadrukt, die profeten moet je zien als mijn getuigen. En nu laten ze een rein getuigenis horen van Jezus Christus. Ja, wat heeft Jezus Christus zelf niet gedaan in het contact met de Emmausgangers weer over Mozes en profeten en de psalmen. Daar hebt u het. En daarom moeten we altijd bij de grond beginnen. Bij de belofte beginnen. En die belofte wijst op de vervulling in Jezus Christus. En wat is nu de vervulling? En dan mag Petrus van Gods wegen openlijk doorgeven, niet alleen aan Cornelius, maar aan allen een iegelijk die in hem gelooft, zal vergeving der zonde ontvangen door zijn naam. O, dominee, dus geloof. Jazeker. Maar mag ik u dat eens vragen? Waarom zegt u zo, dus dominee, het komt op geloof aan? Zeker moet ik bekennen dat ik daar niets tegen in kan brengen. Want de schrift spreekt veel over het geloof. En Jezus Christus spreekt ook over het geloof. En dat het daarop aankomt. Maar wat is nu geloven? En dat is belangrijk. Geloven. Mag ik eens een vraag stellen? Als u van uzelf, al durft u het misschien niet openlijk, maar toch zou willen zeggen, en anders op een briefje, ik geloof. Ik geloof in Jezus. Waarom gelooft u? Waarom gelooft u? We zijn toch allemaal zondaren? En Jezus Christus, die is voor zondaren gekomen. Ja, gekomen. Dus, hij komt naar zondaren. En wat doet hij dan? Wat doet hij dan? Want de Heere Jezus is altijd een werkzaam persoon. De Heere Jezus die maakt altijd zijn naam waar. Zaligmaker. Dus, ik ben niet zalig. Oh, nee, nou niet gaan fronsen. Maar de schrift laten spreken. Dat hij in de wereld gekomen is om zalig te maken wat verloren is. Wat verloren. Ja. Als er nood is, wat doet dan een mens? Roepen. Roepen. Ik ga daar niet dieper op in. Wat ook niet hoeft. Maar wat zullen er geroepen hebben? Echt. En naar beneden. Ach, neemt het maar mee. Geroepen. Geroepen. En nu is het de dag der zaligheid. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Waarom? lezen we zo verschillende malen, Jezus, gij zoon Davids, ontferm u mijner. Ja, maar dominee, ik ben godezijdank niet de blind. En ik ben niet melaat. En ik ben niet kreupel. En ik ben niet verlamd. Ja, maar zalig maken. Hij is toch zaligmaker? Wanneer je naar Dirksland gaat, dan zitten daar specialisten. En zitten die zomaar op de stoel? Wel nee. Natuurlijk, u begrijpt wat ik bedoel. Kan gebeuren dat ze op stoel zitten en dat ze een brochure zitten te lezen om bij te blijven. En daar ineens, dan moet men naar de operatiekamer of zich klaarmaken, want daar komt een patiënt. Waarom zoeken wij een dokter? Waarom zoeken wij de wachtkamer, de spreekkamer? Om geholpen te worden. En geliefde mensen, dat is een element wat weggaat. Want het automatisme, dat het als vergummende uitdrukking, als een legpuzzel is, dan het ene stukje plaatsen in het andere stukje. En zo gaat het door denken en zo gaat het door overleggen. We zijn allemaal zondaren, want dat staat er. En is Jezus gekomen en dan mag ik geloven dat hij het goed doet. Ja, hij doet dat. Maar dat gebeurt in dit leven al, want wat staat er? Ontvangen. Ontvangen. Dus je mist de zaligheid. En je kan de zaligheid niet verdienen. En dan is de lijdelijkheid voorbij. Maar dan spreekt en werkt de werkelijkheid. Ik ben onbekeerd. Ik kan God zo niet ontmoeten. En die smart van dat godsgemis wordt bijzonder naar boven komen als uit het woord gehoord wordt. Welke middelaar dat er is. Ja, welke God gegeven heeft tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligheid, tot een volkomen verlossing. Heere Jezus, ik moet u leren kennen. Ik wil u leren kennen. Ontferm u over mij. En nu is dit een opvallende zaak, dat aanhouden gevoed wordt. Ik laat niet af, hand, hart en oog op te heffen naar omhoog. In dit leven aanhouden, zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen. Die in hem gelooft, zal ontvangen. Die specialist, die chirurg, maakt zich gereed om het werk te doen. En in de widdelijke weg mag hij mijn kwaal wegnemen. Wel, de eeuwigheidskwaal, althans de wortel daarvan, neemt Jezus Christus uit het leven weg. En daar wordt genezing ontvangen. Daar wordt genade ontvangen. En daar zegt God van den hemel, Ik ben het uw overtredingen uitdelg. en ik gedenk uw zonde niet meer. En nu weten we naar de schrift dat we kunnen spreken van erfzonde en van dagelijkse zonde. En dat die dagelijkse zonde blijven. En die maken de zaligheid en de eeuwigheid ons onwaardig. Want daar komt geen enkele grond ooit te liggen, zelfs in het kind van God. Onthoud dat. Het kindschap leidt niet tot verhoging van een mens, maar al meer tot vernedering van de mens. Want bij de nadere kennis van God in Christus verdiept zich de zelfkennis. Maar wat gaat heersen? Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Wat uit mijn lippen is gegaan, dat is vast en onverbroken. En daarom staat er, wordt ontvangen. Men gaat straks door de doodsjordaan heen en dan laat men zichzelf, ja, alle zonde achter zich. En dan staat er tot bevestiging door zijn naam. Dat is de garantie van God gegeven. Want God heeft het gewild en uitgedacht dat zijn zoon de naam zou dragen van Jezus Christus de Heere. En dan wordt vervuld op aarde wat we gezegd hebben. En die de naam des Heeren zal aanroepen, die zal zalig worden. Dus, wat is een pleitgrond voor God? De naam Jezus Christus de Heere. Daarom, oud en jong, mogen we vragen. Heere, rechtvaardige God, heilige God, handel met mij naar wat u in de namen van uw zoon hebt vastgelegd. En weet u wat dan meegaat en meeblijft? Wat ik aan de tafel bij moeder geleerd heb. Om Jezus wil. En om Jezus wil. Alles in de tijd. Alles aan het eind van de tijd. En alles in de eeuwigheid. En dan staat er nog één gedachte. Dat die Heilige Geest, die valt op hem. Die is de rijke toepasser. Die eigent ons toe hetgeen wat in Christus is. En dat gebeurt nog. En dat gebeurt heel bijzonder. Onder het woord. En door het woord. Gaan we zo mee. Dat de kerkdienst rijk is en dat God de kerkdienst rijk maakt. En dan geeft God dit als een verrassende God. Hier ben ik. Ik heb die dag gegeven en die dag geheiligd en ik handel ook met jou, met u. Naar wat ik beloofd heb in betrekking tot die dag. En daarom, dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag, opdat we op deze eerstelingen een rijke oost mogen kennen en zien. En ons daarin vermaken. Amen. Eindigen we. Heb dank, Heere, dat we samen mochten zijn Zegen het woord uit genade en dank voor uw hulp en bijstand. En dat u alles nog ordelijk voor de aandacht willen brengen, want wie zijn we? We zijn ook zo verstrooid, heren. We zijn ook maar een mens. Maar u laat het ons nog toe op onze leeftijd. Was dat een gunst? En dat we gebruikt mogen worden, heren. Gebruikt voor u, want het gaat om u en uw rijk. De zaligheid van een zondaar. Geleid ons verder vandaag en breng ons in uw goedheid vanavond weer samen om Jezus wil. Amen. 89 en daarvan het zevende vers en dat verduurt de eeuwen. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Heen en naar uw woningen ontvang de zegen van de Heren en de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.